Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft en die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen, gemeente, uit Psalm 112, de versen 1 en 3. Zing de lof van het opperwezen, welzalig hij die God blijft vrezen. En vers 3, wel hem die steeds zich zal erbarmen, die van het zijne leent de armen. 112, 1 en 3. Gemeente, de schriftlezing vindt u in Lucas 15. We lezen de versen 11 tot en met 24. Lucas 15, de versen 11 tot en met 24. En daar lezen wij Gods heilig woord. En hij zeide, een zeker mens had twee zonen. En de jongste van hen zeide tot de vader, Vader, geef mij het deel van het goed dat mij toekomt. En hij deelde hun het goed. En niet vele dagen daarna, de jongste zoon alles bijeen vergaderd hebbende, is weggereisd in een vergelegen land en heeft aldaar zijn goed doorgebracht, levende overdadiglijk. En als hij het alles verteerd had, werd er een grote hongersnood in datzelfde land en hij begon gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van datzelfde land. En die zond hem op zijn land om de zwijnen te weiden. En hij begeerde zijn buik te vullen met de draf die de zwijnen aten. En niemand gaf hem dien. En tot zichzelf gekomen zijnde, zeide hij, hoeveel huurlingen van mijn vader hebben overvloed van brood. En ik verga van honger. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. En ik zal tot hem zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waard uw zoon genaamd te worden. Maak mij als een van uw huurlingen. En opstaande ging hij naar zijn vader. En als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader. En werd met innerlijke ontferming bewogen. En toelopende viel hem om zijn hals en kuste hem. En de zoon zei tot hem, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maar de vader zeide tot zijn dienstknechten, brengt hiervoor het beste kleed en doet het hem aan. En geeft een ring aan zijn hand en schoenen aan de voeten. En brengt het gemeste kalf en slacht het. En laat ons eten en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood en is weder levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. Tot zover. Doen we nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in aansluiting daarop zingen we Psalm 131, de versen 1 en 4. Mijn hart verheft zich niet, o Heere, mijn ogen zijn niet hoog. En vers 4, dat Israël op de Heere vertrouw. 131, de versen 1 en 4, nadat we eens belijdenis gedaan hebben. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, wij willen nu overdenken de Heidelberger Catechismus. Aan de orde is zondag 33. Laten we met elkaar lezen zondag 33. En daar lezen wij: in hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering des mensen? In 2 stukken. In de afsterving van de oude en in de opstanding van de nieuwe mens. En wat is de afsterving van de oude mens? Het is een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonden vertorend hebben. En hoe langer hoe meer haten en vlieden. En wat is de opstanding van de nieuwe mens? Het is een hartelijke vreugde in God door Christus. En een ernstige lust en liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Maar wat zijn goede werken? Alleen die uit waar geloof, naar de wet van God, alleen hem ter eer geschieden. En niet die op ons goeddunken of op mensen inzettingen gegrond zijn. Tot zover. Gemeente, we willen het aangezicht van de Heere zoeken. En daarbij willen we ook denken aan zuster Kater. Want zuster Kater is plotseling vanmiddag weer opgenomen in het ziekenhuis te Dirksland. Zij heeft een beroerte gehad. Er zijn uitvalverschijnselen. Ze is een tijd buiten kennis geweest. En de eerste 24 uur zullen heel kritiek zijn. De kinderen zijn ook gevraagd om te komen. We zullen voor haar en haar man bidden. O heilige en grote God. Het is uw goedheid dat wij elkaar weer mogen ontmoeten op deze zondag, op deze dag des Heren. En dat we weer samen mogen komen rondom uw woord. Heren, we zijn hier bijeen om te luisteren naar wat u ons te zeggen hebt over de waarachtige bekering. En wij bidden u of u ons uw zegen wilt geven. Wij vragen u of u in ons midden wilt zijn. En of u uw dienaar een geopende mond wilt geven. Of u hem een verlicht verstand wilt schenken. Opdat de woorden die hij spreekt als de woorden Gods mogen zijn. Want dat is zijn roeping en zijn taak. En nu is geen mens tot deze taak bekwaam. Maar wij vragen u, Heer, of u genade wilt geven. En of u inzicht wil geven en wilt leiden. En of u erin mee wil komen. Dat we mogen luisteren. Niet als mensen die op een afstand vrijblijvend staan te beschouwen. Maar dat we er zelf bij betrokken zijn. Want zo is het toch. Uw woord komt toch niet tot ons vrijblijvend. Maar wij passen daarin. Ergens staan wij daar ook, op dat grote plaat wat ons voorgehouden wordt. En Heere, u weet hoe wij erin staan. Wilt u ontdekken aan ons wat in ons hart leeft? En wilt u ons laten zien waarin wij tekortschieten? En wilt u ons wijzen op dat volkomen werk van de Heere Jezus Christus? En wilt u ons bekendmaken met dat heerlijke werk van de Heilige Geest, die een zondaar verbindt aan Christus, de dierbare borg, en zo een mens doet leven tot eer van God de Vader. Al zullen al uw kinderen hier op aarde dat nooit durven beweren, dat zij tot uw eer leven. Want u geeft ook zelf kennis. En dan is er zoveel wat afwijkt van u en van uw woord, wat uw kinderen ook een hartelijk leedwezen geeft, een droefheid. Maar toch hebben zij de begeerte en het streven om te wandelen in alle goede werken. Heere, leid onze gedachten wanneer we hierover werken, over nadenken. En wil, Heere, ons ook de spiegel voorhouden, opdat we mogen weten hoe het met ons is. We bidden u dan om de genade van de waarachtige bekering in ons midden. En we bidden u of u hen die nog een vreemdeling zijn van God en van hun hart, of u hen te sterk wilt worden. Of u hen wil laten zien waar het aan schort. En wilt u zelf met uw lieflijkheid overkomen, want u trekt een volk en u spreekt lieflijk tot hun harten. U trekt hen in de woestijn, spreekt de profeet Hosea. En daar gaat u lieflijk tot hen spreken. En zo wint u voor uzelf een volk in dat tot uw dienst en lof bereid is. Wil het ook doen bij ons. En wil zo geven dat er een nieuw geslacht mag opstaan dat uw naam vreest. Dat onder de jongeren er ook de vreze des Heren is. En dat ze persoonlijk ook overtuigd zijn om te leven voor en met u en door u. Heere, werkt u met uw geest en genade in onze harten. Heere, wij willen u bidden of u bij zuster Kater wilt zijn. Konden we vanmorgen nog voor haar danken dat ze thuis kwam. Nu opeens zo opgeschrikt, zo plotseling. Met zo'n zware beroerte, o Heere, zij is in uw hand. En dat is een veilige hand. Dat is de zorgzame hand. Geef dat zij het ook zo mag ervaren. Dat er rust in haar ziel is. Dat wanneer zij zich moeilijk kan uitdrukken, laat ze toch uw nabijheid mogen ervaren. En uw vertroosting mogen kennen, kon het zijn als nooit tevoren. Want juist toch in de moeilijkste omstandigheden kunt u toch zo nabij zijn. Wilt u dat zijn? Ook voor zuster Kater en ook voor haar man, die zoveel jaren hier mocht dienen in de gemeente als ouderling. Gedenk dan ook hem, uw knecht, en wil ook met uw genade en vertroosting in zijn hart werken en hem geven de vertroosting die ten deel valt aan uw kinderen. Heere, we bidden u, kon het zijn, wilt u zuster Kater weer oprichten en weer versterken, dat ze nog samen met haar man gespaard mag blijven. Maar ook dat alles staat niet aan ons, voor ons te beslissen. Het is uw weg die u gaat. En Heere, wilt u in ontferming en erbarming op hen neerzien. Gedenk ook anderen in de gemeente die een ervaring hebben met een beroerte. Of die een geliefde hebben moeten missen vanwege een beroerte. Heere, schenk uw genade en troost. We bidden u of u in het midden van heel de gemeente wilt werken met uw woord en geest. Wilt u ook de leden thuis opzoeken en thuis trekken. Ook daar waar zorgen zijn. Ook daar waar misschien ontrouw is. Wilt u hen trekken, hen te sterk worden. Heer, onze woorden zijn zo nutteloos, maar één woord uit uw lippen en een zondaar wordt staande gehouden. En dan kunnen er wonderen gebeuren. Heere, zou u het willen doen in ons midden, tot lof en prijs van uw heerlijke naam. We willen u ook bidden voor ons dorp, voor ons eiland. We bidden u voor de burgemeester die aan mag treden. Gedenk haar in de roeping die u haar geeft. Geef dat ze dat ook in overeenstemming met uw woord mag doen. En zegen de wethouders, de gemeenteraad. We vragen uw ontferming, Heer, over de jongeren op ons eiland, ook daar waar zorgen zijn vanwege verslaving. Wilt u nog redden en uitkomst geven? En wilt u nog trekken tot uw kerk? Zegen ook hen die hulp daar willen verlenen. We denken aan de veldwerker. Gedenkt u hem? En zegen ook de organisatie Moedige Moeders. Versterk hen, Heer, in dit werk wat ze doen en geef dat het tot zegen mag zijn. En dat ook er licht mag verspreid worden op dit eiland. En dat het kwade teruggedrongen mag worden. We bidden u voor onze scholen hier. Geef u wijsheid aan de verschillende besturen. In het bijzonder hen die naar de eis van uw woord willen werken. Heere, geef daar getrouwheid aan uw woord. En zegen het onderwijs en personeel. Geef liefde tot het werk. Ook hen in ons midden die geroepen zijn om onderwijs te geven. Geef hen ook liefde en kracht om dit belangrijke werk te doen. We bidden u, Heer, of u bij onze gemeente wil zijn ook deze week. Wanneer de kerkenraad hoopt te vergaderen, zegen en gedenk ons als kerkenraad, schenk ons wijsheid, inzicht en liefde. Dat we ook nauwgezet ons werk mogen doen met toewijding aan u en aan uw woord en aan de gemeente. Heren, we bidden u ook uw zegen over de zomermarkt die gehouden mag worden zaterdag. We danken u dat al die organisatie mocht plaatsvinden. Wil ook uw zegen geven. En ons verblijden ook met deze dag. Laat het een samenbindende dag mogen zijn. En wilt u uw genade en zegen schenken. Heer, wij bidden u voor uw kerk door heel deze aarde heen. En we bidden u uw ontferming over hen die vervolgd worden om uw naams wil. En we vragen u of u hen wilt gedenken. Of u hen moed en krachten wilt geven. Hen die in gevangenissen kwijnen. Wilt u hen bemoedigen en vertroosten. Hen die geslagen worden en onder druk gezet worden. Schenk hen kalmte en rust. Schenk hen overgave. En wil naar uw belofte ook hen de woorden op de lippen geven. Dat ze getrouw een getuigenis van u mogen geven. Dat ook hun vervolgers onder de indruk komen. En kon het zijn ook tot bekering mogen komen. Laat uw kerk zich krachtig mogen uitbreiden. En laten de valse godsdiensten hun invloed mogen inboeten. Heere God, wilt u uit genade toch uw kennis verspreiden door heel deze wereld heen. Heere, wilt u in genade ons gebed verhoren. Gedenk ons nu in uw gunst in deze dienst. En hoor ons om Christus wil. Amen. U krijgt gelegenheid de Heere te dienen met uw gaven. En zingen wij dan Psalm 51, de versen 1 en 7. 51, 1 en 7. geliefde gemeente, de Heidelberger Catechismus heeft ons vorige week gevraagd in vraag en antwoord 87. Kunnen dan zij niet zalig worden die in hun goddeloos ondankbaar leven voortvarende zich niet tot God bekeren? Kunnen ze dan toch niet behouden worden? Kunnen ze dan toch niet zalig worden? U moet niet denken dat dat maar een heel vreemde vraag is. U moet ook niet denken dat dat een heel vanzelfsprekende vraag is. Want de meerderheid van de hen die zich noemen christen, die geeft een ander antwoord hierop. Want helaas, de meerderheid van de kerken, zij leren wat wij noemen de alverzoening. En dat betekent in het eind, dan wordt toch iedereen zalig. Dat leren de meeste kerken. Het zijn ook valse kerken. Het zijn ook lege kerken. Verwaterde kerken. Helaas is dat zo. En daarom is dit een heel goede vraag die we vorige week overdacht hebben. Kunnen dan zij niet zalig worden? Terwijl ze toch in een goddeloos leven voortgaan en zich niet tot God bekeren? Nou, het antwoord luidt van de catechismus: helemaal niet. In geenerlei wijze. En dan is de catechismus ook heel logisch, dan gaat het verder. En het vraagt ons, maar wat is dan bekering? En de vraag is dan, in hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering des mensen? En het antwoord is, bekend antwoord in 2 stukken, de afsterving van de oude en de opstanding van de nieuwe mens. Dus wij mogen het vanavond hebben over de bekering. Dan moeten we goed begrijpen, jongens en meisjes, dat er 2 soorten bekering zijn. Allebei goed, allebei wordt door de Bijbel geleerd. Er is wat we noemen een eerste bekering. En daarna is er wat we noemen een dagelijkse bekering. Wat betekent dat? Nou, de eerste bekering is wanneer je de Heere bidt om een nieuw hart. Wanneer jij vraagt, Heere, ik moet een nieuw hart hebben. Ik moet tot u bekeerd worden. Dat is ook wat we noemen wedergeboorte. Bekering, een nieuw hart. Dat is de eerste bekering. Dat gebeurde bijvoorbeeld met een heel sprekend voorbeeld. Zo gebeurt het niet zo vaak. Maar bij Paulus op weg naar Damascus. Dan weet je wat daar gebeurde. Hij werd staande gehouden en hij viel neer en hij was helemaal veranderd. Een heel krachtige bekering. Dat is de eerste bekering. Er zijn ook andere voorbeelden van bijvoorbeeld Lydia, de purperverkoopster. Heb je ook wel van gehoord. En die luisterde naar de prediking van Paulus en dan staat er, de Heere opende haar hart. Dat gebeurde in Filippi, toen Paulus daar preekte. De Heere opende haar hart en ze lette op wat Paulus zei. Dat was eigenlijk haar bekering. En dat is een eerste bekering. En dat is nodig voor elk mens. Wij moeten bekeerd worden. En daarom vraagt de Heere maar om een nieuw hart. Dat is de eerste bekering. Dat is een bekering ook van dood naar leven. Dat is dezelfde bekering. Dan zou je kunnen zeggen dat in plaats van een stenen hart, waar de profeten, waar Ezechiël over spreekt, in plaats van een stenen hart, komt er een vlezen hart. Een levend hart. Van natuur hebben wij een stenen hart. En geven we niet om de Heere. En leven we allerlei zonden. Maar als de Heere met zijn geest in het hart komt, dan komt er een nieuw begin. Dat is de eerste bekering. Maar daarnaast is er ook wat we noemen een dagelijkse bekering. En dat geldt alleen voor Gods kinderen. Voor hen die de eerste bekering hebben meegemaakt. Die kennen ook een dagelijkse bekering. Wat wil dat zeggen? Nou, ook al zijn ze tot God bekeerd en is er een verandering in hun leven gekomen, toch merken ze op dat ze zo vaak nog tegen de Here ingaan. Ze willen nu de Heere wel graag dienen, daar horen we meer van nu in deze preek. Maar ze zien dat ze het niet kunnen en ze zien dat ze steeds weer verkeerde dingen doen. En dan moeten ze steeds weer belijden, elke dag opnieuw. En dat is wat we noemen de dagelijkse bekering. En daarom wanneer een mens voor de eerste keer bekeerd is, wanneer er wedergeboorte plaatsvindt en de Heere geeft een nieuw leven en een nieuw hart, dan is hij niet klaar. Die oproep tot bekering blijft heel het leven door. We zijn nooit klaar met bekering. Nou, en nu handelt zondag 33 over de bekering. En de bekering, dat is nodig voor iedereen. In Handelingen 17, vers 30 zegt apostel Paulus dat de Heere God alle mensen alom oproept tot bekering. Het is voor iedereen. En wanneer de catechismus hier de bekering beschrijft, in zondag 33, dan heeft ze het eigenlijk over de dagelijkse bekering. De dagelijkse bekering wat blijft voortgaan in het leven van een kind van God. En dit gedeelte, dit antwoord 33, deze zondag 33 staat ook in het derde gedeelte van de catechismus. Dat handelt over de dankbaarheid. Dus we kunnen zeggen dat leven van de dankbaarheid is gekenmerkt door een voortgaande bekering. En daar handelt de catechismus hier over. Over de dagelijkse bekering. Maar dat betekent niet dat we ook over de eerste bekering kunnen spreken. Want beide zijn nodig. En nu moeten we goed begrijpen dat bekering voluit Bijbels is. Het wordt door heel de schrift aangewezen. In andere woorden, het wordt gesproken over besnijden van het hart in plaats van de voorhuid. Er wordt gesproken over een nieuwe geest zal ik u geven. En ik zal mijn wetten op uw harten inschrijven. En de Heer Jezus, zijn prediking was gekenmerkt door de oproep tot bekering. Bekeert u. En gelooft het evangelie. En zo was de prediking van Johannes de Doper ook gekenmerkt door bekering. Hij predikte ook de komende koning, bekeert u. En de apostel Paulus preekte ook de bekering. En in Lucas 24, de apostelen werden uitgezonden door de Heer Jezus. En ze moesten preken de bekering tot God en vergeving van zonden. Dat is heel belangrijk. Dat moet centraal staan in de prediking, de bekering. En dat vinden we op vele plaatsen in Gods woord. We noemden nou Johannes de Doper. Die Joden, die verbondskinderen die naar de tempel opgingen. Johannes zegt, jullie zijn onrein. Jullie moeten gewassen worden. Jullie moeten je bekeren, zo kunnen jullie de Heere niet ontmoeten. En zo zien we dat bekering heel fundamenteel is in de schrift. En dat geldt dan ook voor iedereen. Niemand kan zeggen dat hij de bekering niet nodig heeft. Iedereen heeft het nodig, voor de eerste keer of steeds weer opnieuw. Want hier op aarde zijn ook Gods kinderen nooit zoals ze zijn moeten. Er is altijd zoveel in hun hart wat tegen de Heere ingaat. En ze worden opgeroepen te strijden tegen de zonde, tegen de verleiding. En zo blijft die eis tot bekering heel het leven door. Goed, maar nu gaan we nadenken over wat betekent het nou bekering. We hebben woorden genoemd, verschillende benamingen genoemd in de schrift. Maar hoe kun je het nou verder omschrijven? De catechismus doet er op een bepaalde wijze, daar gaan we op letten. Maar nu meer in het algemeen, bekering. Hoe wordt het omschreven in de schrift? Nou, als we nou letten vooral op het Nieuwe Testament, daar zijn twee woorden die gebruikt worden voor bekering. En dat handelt over het denken en onze gedragingen. Dus bekering slaat op ons denken en bekering slaat op ons handelen, op wat wij doen. Dat zijn twee woorden die in het Grieks daarvoor gebruikt worden. Het ene woord is metanoia en het andere woord is epistrophe. Hoef je niet te onthouden. Maar een metanoia, dat zit het woord meta in. Denk maar aan metamorfosis, als iets helemaal heel andere vorm krijgt. Zo moet meta nous. Nous is ons denken. Denk maar aan het woord noetisch. Dat is ook het denken. Nou moet ons denken omgekeerd worden. We moeten niet gaan denken zoals wij dat allemaal zien, maar we moeten denken zoals de Heere het beziet. Dat is metanoia, dat is een andere manier van denken. Dat gebeurt in bekering. Maar dan is er ook een andere handelswijze. Je gaat je ook anders gedragen. Je wordt anders voor de mensen om je heen. En zelfs konden boeren vroeger het merken als een knecht tot bekering kwam, want hij sloeg zijn paarden niet meer. Ze wordt anders in je handelswijze, je gedragingen. En dat is het tweede van de bekering. En we zien deze beide woorden ook samen, bijvoorbeeld in Handelingen 3 vers 19. Daar staat dan in het Nederlands, betert u dan en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden. En dan ziet u die beide gedachten, die beide woorden gebruikt van de metanoia en dat epistrophe, dus anders gaan denken, anders gaan handelen. En waarom zijn nou die twee veranderingen zo nodig in ons leven? Nou, omdat het verkeerd zit in ons leven. Ons denken is helemaal verworden. En onze manier van doen is ook helemaal verdorven. Van nature kiezen wij tegen God en kiezen wij wat voor het verkeerde. Dat is ons ellende en hebben we niet eens door. We zijn bij God weggelopen. Wij zijn verloren zonen en dochteren geworden. Zo komen we in deze wereld. En in het paradijs kozen wij al tegen God. En nu zijn wij van nature zonder God. We zijn zonder gehoorzaamheid aan God. En we denken dat alles zich richt op ons. Dat is ons denken wat verkeerd is. We zijn egocentrisch, egoïstisch. Maar dan moeten we theocentrisch worden. Dat de Heer in het centrum komt te staan van ons leven. We zien dan ook ons beeld in wat we gelezen hebben in Lucas 15. De verloren zoon. Hij rebelleerde tegen zijn vader. Wilde weg bij zijn vader vandaan. En hij eiste nu al de erfenis. En zijn vader was het niet met zijn zoon eens. Maar hij dwong zijn zoon ook niet te blijven. En dan moet hij er zelf maar achter zien te komen wat er allemaal inhoudt, waar hij nou mee bezig is. Hij moet zelf maar, die zoon moet zelf maar dan maar vastlopen op zijn zelf gekozen wegen. En wanneer wij tegen God opstaan en niet naar hem willen luisteren, dan vindt de Heere dat ook niet goed. Dan waarschuwt de Heere ons. En de Heere zegt, bekeert u. Kan de Heer ons dan niet stoppen? Hij kan ons gelijk stoppen, net als die vader kon doen bij die verloren zoon, maar dat deed hij niet. Want we hebben onze eigen verantwoordelijkheid. De Heer dwingt niet. De Heer is geen tiran, die dwingt. Maar de Heer dwingt niet. Maar de Heer staat wel op de uitkijk, net als die vader van de verloren zoon. Die wacht op de terugkeer van zijn zoon. En zo is de Heer ook nog steeds gewillig om mensen te ontvangen die tot hem komen. Hij heeft geen lust in de zondaar. Hij roept de mens op tot bekering. Verloren zonen en dochteren zijn op weg naar de eeuwige verwoesting. En God is bewogen met medelijden. En daarom gaf hij zijn zoon en laat zijn zoon preken. Maar wij begrijpen niet hoe verhard de mens is. Dat de mens zelfs Gods zoon aan het kruis heeft geslagen. En dat de mens na zoveel waarschuwingen toch volhardt in het kwade. Dat Agab volhardde in het kwaad. Kijk, dat is onze natuur. Zo zijn wij allemaal van nature. En Gods wet beschuldigt ons dat we tegen God zondigen. En dat niets in ons leven voor God kan bestaan. Ik kan nooit pleiten op mijn gebeden. Of een dominee kan niet pleiten op zijn preken die hij gehouden heeft. Alles wat wij doen is bevlekt met zonde. En we kunnen proberen onze zonden te bedekken, maar het lukt niet. We kunnen proberen ons te verontschuldigen. We kunnen proberen de omstandigheden de schuld te geven. Of andere mensen de schuld te geven voor de zonden die wij gedaan hebben. Maar het helpt allemaal niet. Er is maar één weg terug voor ons allemaal. Dat is de kortste weg terug tot God. En dat is door de Heere Jezus Christus. Die zegt, ik ben de weg. De waarheid en het leven. En zo hebben wij allemaal bekering nodig. En als we dan naar vraag 89 zien, dan valt ons op dat daar staat, 88, dan staat daar, in hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering des mensen. Let even op dat woord waarachtig. Dat betekent echt. En jongens en meisjes, waarachtig, dat betekent echt. Dus waaruit bestaat de echte, de ware bekering van de mens. De catechismus is bijzonder goed geformuleerd. Dat die schrijvers hier dat woord waarachtig ingevuld hebben. Ze hadden ook kunnen zeggen, dat hadden wij waarschijnlijk gedaan, als we zelf zo'n vraag konden bedenken. Maar in hoeveel stukken bestaat de bekering van de mens? Nee, de catechismus zegt de waarachtige bekering van de mens. Want niet elke bekering is automatisch een goede bekering. Elke bekering is niet een ware bekering. Er is ook wat te noemen een uiterlijke bekering. In 1 Koningen 21, vers 27, daar leest u van die goddeloze koning Agab, na de moord op Nabot en nadat Elia hem het oordeel heeft aangezegd, dan lezen we dat Agab zijn klederen scheurde en een zak om zijn vlees legde en vastte. En hij lag ook neer in de zak en hij liep langzaam. Het leek erop alsof Agab heel bedroefd was over zijn zonden. En in het openbaar beleed hij ook spijt en beleed hij ook berouw. In het openbaar deed Agab dat. Maar het was toch geen bekering van het hart. Hij was geschrokken van het oordeel wat komen zou. En zijn bekering, dat was geen ware bekering, het was een uiterlijke bekering. Het bleef nog aan de buitenkant. En velen die de Heere Jezus ook volgden, bekeerden zich niet met hun hart tot God. En we weten uit de gelijkenis van de zaaier dat er zijn die zich lijken te bekeren, maar uiteindelijk toch onvruchtbaar blijven. En zo kunnen wij ook denken dat wij de Heere wel dienen. En wij kunnen ook ons leven wat opruimen. Het kan ook gebeuren in het leven dat je eerst wat wilde jaren hebt en dan word je een beetje ouder, dan ga je niet meer zo raar doen, niet meer zo aanstellerig doen. Je gaat je je leven een beetje opknappen, een beetje opruimen. Dat heeft John Bunyan ook eerst gedaan. En hij dacht dat hij bekeerd was en de mensen dachten het ook. Maar de Heere liet hem zien toen hij die godvruchtige vrouwen in Bedford, die met elkaar spraken over de wegen van de Heere, dat hoorde John Bunyan. En hij begreep, maar daar ken ik helemaal niets van. Ik ben niet bekeerd, de Heere is nog een vreemde voor me. Maar uiterlijk leek het heel wat, hij had zijn hele leven in orde gebracht, ging trouw naar de kerk. En de Heere Jezus spreekt daar ook over. Dat hebben we nou niet gelezen. Dat is in Matteüs 12. Daar geeft de Heere Jezus een beeld van het menselijk hart. Dat iemand reinigt zijn hart en zijn leven. En er zit een boze geest in die mens. En hij merkt dat die mens bezig is zijn leven op orde te maken en te reinigen. En daar houdt die boze geest niet van. En die gaat dan weg. Vertrekt. En het lijkt zo alsof alles heel goed zit bij die mens. Maar die boze geest vertrekt maar voor een tijd. En in Matteüs 12 vers 44 leest u dat na een poosje komt hij terug. Hij zegt, hij zwerft rond, komt terug bij diezelfde mens. En hij kijkt binnen die mens en ziet dat de mens schoon is, opgeruimd, netjes, maar zijn hart is nog leeg. Er woont niemand in. Zijn hart is leeg, met bezemen gekeerd, versierd. En dan klopt die boze geest op het hart van die mens en het klinkt hol. Er woont niemand in. En hij doet de deur open van het hart en dan roept die boze geest. Is er iemand hier? Er is niemand. Dat hart, dat leven was wel opgeruimd. Maar God woont er niet in. Het leek uiterlijk wel op bekering. Maar het hart was toch leeg. En dan, in Matteüs 12 vers 45, dan gaat die boze geest heen en neemt met zich 7 andere geesten, bozer dan hij zelf, en ingegaan zijnde, wonen zij al daar, en het laatste van die mens wordt erger dan het eerste. Want het gaat er niet maar wat om, dat we maar wat opruimen in ons leven. God moet in ons hart komen wonen. Dat is de ware bekering. Geen uiterlijke zaken op orde stellen. God in ons wonen. Ons hart mag niet leeg staan. Dat is levensgevaarlijk. De Heere moet in ons hart zijn en komen. En daar mogen we om vragen. Daar mogen we om bidden. En dat is de ware bekering. Wanneer de Heer in uw hart komt. Maar als we nog meer nadenken over de ware bekering, dat betekent dus, zagen we zojuist, anders denken en anders handelen. Een voorbeeld daarvan zien we heel mooi in de verloren zoon. Hij verlaat zijn vaderlijk huis met een zak geld. Hij leeft volop in de wereld, heeft vele vrienden, maar na een poosje is het geld op en de vrienden zijn er ook niet meer. Zo gaat dat altijd in de wereld. De jongen heeft niets meer over en om zaken nog erger te maken, er breekt hongersnood uit in dat land. En dan doet hij iets wat hij nog nooit eerder gedaan heeft. Hij verhuurt zichzelf. En dan doet hij iets wat een Joodse jongen ook nooit zou doen. Hij verhuurt zich uit om zwijnen te hoeden, varkens. Dat zijn onreine beesten. En zo zit die jongen bij die varkens. En hij ziet die varkens eten. En hij wou wel zijn lege maag vullen met het eten, met het draf van die varkens. En dan komt hij tot zichzelf. dan vindt er een verandering plaats in de gedachten. En hij herinnert zich hoe alles was in het huis van zijn vader. En hij beseft wat hij achtergelaten had. En hij was altijd heel kritisch op zijn vader geweest. Maar nu herinnert hij de zorg die zijn vader had voor zijn knechten. En hoe zorgzaam hij hen te eten gaf. En hoe liefdevol en vriendelijk zijn vader altijd was. En hij had tegen die vader gezegd, ik wil u niet meer dienen. En nu hij tot zichzelf komt, beseft die verloren zoon dat hij terug moet gaan naar zijn vader. En dat hij moet zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. En daarnaast begon die verloren zoon, dan trekken we de lijn maar even door, ook te beseffen wie God was. God was goed. Barmhartig en genadig. De Heere moet geëerd en geliefd worden. En nu begreep die verloren zoon ook waarom zijn vader zei op de Sabbat, kom jongen, we gaan naar de synagoge. En die verloren zoon besefte dat toen hij zijn vader verliet, hij ook zijn God verlaten had. En dan moest hij ook aan zijn God belijden. En dat zit er hierin, wanneer die jongen terugkomt, zegt, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. En dat is nou de ware bekering. U gaat anders denken. U ziet de goedheid van God. U ziet uw eigen walgelijkheid, uw eigen ontrouw. U gaat anders denken over de zonde, denken over de wereld. U gaat anders denken over wie God is. En dan hebt u geen verontschuldigingen meer voor uw zonden. U wordt eerlijk en u ziet de Heer in zijn goedheid. En u realiseert u dat de Heer u al lang had kunnen laten wegvallen, laten wegzinken in de verlorenheid. Maar dat de Heere dat niet gedaan heeft. En u ziet zijn goedertierenheid en dan moet u terug. En dan worden die andere gedachten worden ook vertaald in werken, in handelen. Dan gedraagt u zich ook anders. De verloren zoon ging terug naar zijn vader. Hij zegt niet, eigenlijk zou ik terug moeten gaan. Die mensen zijn er ook. Ja, eigenlijk zou ik terug moeten gaan. En eigenlijk zou ik hem moeten beleiden. Ja, misschien doe ik dat nog wel eens. Want hij was toch wel een goede vader. Maar ja, zo zijn er vele mensen. Die denken er alleen maar aan, maar ze doen niet. Dat is ook geen ware bekering. Maar ware bekering ga je anders denken en ook anders doen. Die verloren zoon, die ging terug. Hij deed het en hij gaat zoals hij is, met zijn vuile kleren, zo keert hij terug tot zijn vader. En wat een wonder, zijn vader staat buiten. En dat lezen we nog een keer bij vers 20 uit Lucas 15. En opstaande ging hij naar zijn vader. Het zijn allemaal handelingen. Opstaande. Ging hij. Twee keer, twee handelingen. Hij gaat zich anders gedragen. En als hij nog ver, dus als die jongen nog ver van zijn vader was, zag hem zijn vader. En zijn vader werd met innerlijke ontferming bewogen en toelopende viel hem om zijn hals en kuste hem. En de zoon zei tot hem, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u en ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Hij wilde nog meer zeggen. Hij had zich voorgenomen ook te zeggen, ik ben niet meer waard uw zoon genaamd te worden. Maak mij als een van uw huurlingen. Maar zijn vader laat hem niet eens uitspreken. Hij neemt hem in zijn armen, vuil zoals hij is. Hij neemt hem in zijn armen. En hij roept dan om een nieuw kleed en een ring aan zijn hand en sandalen, schoenen aan zijn voeten. En het gemeste kalf moet geslacht worden. En laat ons eten en vrolijk zijn, want deze mijn zoon was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. Wat een prachtige geschiedenis. Een gelijkenis. Zo prachtig, dat is nou bekering. En het feit dat de Vader stond uit te zien, daarin zien we de barmhartigheid van de Heere. Dat hij roept en hij ziet en hij kijkt en hij smeekt zelfs, laat u met God verzoenen, omdat God geen lust heeft dat u verloren gaat. Hij heeft lust daarin, dat u hem aanroept, dat u belijdt dat het niets met u is, alleen maar schuld. De Heer heeft er lust in dat u zegt, Christus alleen kan mijn borg en middelaar zijn. U alleen kunt mijn voorspraak zijn. Daar heeft God lust toe. Er zou meer over te zeggen zijn. Maar laten we verder gaan, want bekering is niet alleen een eenmalig gebeuren in ons leven. Het gaat door heel het leven heen. Het is een dagelijkse activiteit. Want hij merkt dat hij nog steeds onder verleiding staat. En dat de wereld nog trekt. En dat hij nog een hart heeft wat zich afkeert van de Heere. Hij bemerkt tot zijn schrik dat hij niet verlost is van de zonden. Misschien dacht u dat aanvankelijk wel, wanneer u deze zaak in uw leven kent. Dan kan er een tijd zijn waarin de Heere zo nabij is, zo dicht, zo liefdevol, zo teer. En dan moet een mens ook maar, wanneer hij onder zo'n beslag ligt van de Heilige Geest, dat hij zo verblijd is en zo vertroost is en Gods nabijheid zo innig nabij kent, dan moet zo'n mens maar niet te veel denken aan andere dingen van dit leven, maar zich vooral wat rustig houden, vooral richten op de Heere. Want voor u het weet, zijn al die goede gedachten ook weer weg. En dan steekt het boos hart weer op. Al is het nu anders. Want u wilt er niet meer naar leven. Vroeger had u er genoegen in, maar nu walgt u ervan. Nu is de brug opgehaald. Nu hebt u een schat gezien en gesmaakt en geproefd. Wat zo groot en heerlijk is. Nu hebt u het water des levens gedronken. En u wilt niets anders dan hem toebehoren. Maar dat inwonend verderf steekt weer de kop op. Pas als we sterven, sterft ook die oude mens af. Nou, dat stervensproces van de oude mens, dat is een levenslange proces. En de verloren zoon, om even dat beeld te gebruiken weer, wat zal hij blij geweest was toen hij in de armen van zijn vader was, bedremmeld, we lezen ook niet meer wat hij zei, want hij heeft daar beschaamd bijgestaan. Dat ze zoveel zegeningen hem gaf. En nu loopt zijn hart over van liefde voor zijn vader. En voortaan zou hij zijn vader dienen. Hij was vast besloten om zijn vader lief te hebben. Ze begonnen vrolijk te zijn. Die verloren zoon was voorgoed thuis bij zijn vader. Maar toch had hij nog de herinnering hoe hij zijn vader schandelijk behandeld had. En daar spreekt antwoord 89 over. Een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonden vertorend hebben. Wanneer u ware bekering kent, dan kent u ook dit hartelijk leedwezen. Wat is dat hartelijk leedwezen, jongens en meisjes? Dat je spijt hebt. Een diepe spijt hebt. Dat je er zelfs droevig onder bent. Dat je zo raar tegen de Heere gedaan hebt. Dat is een hartelijk leedwezen. De Heere nooit verkeerd tegen u geweest en u wel tegen hem. Hij heeft u nooit kwaad gedaan. Hij heeft van uw jeugd af aan voor u gezorgd. Hij onderhield uw leven. Hij zorgde voor u. Gaf u vele voorrechten. En hoe hebben we hem behandeld? Door onze daden, door onze houding hebben we laten zien dat we niets om hem geven, alleen om onszelf geven. En ik ging mijn eigen weg en ik wilde niet naar u luisteren. Ik heb gezondigd tegen zoveel goedheid en dat geeft een hartelijk leedwezen. Paulus had dat ook toen hij schreef, ik heb gezondigd, ik heb de gemeente Gods vervolgd. Dat bleef hem zijn leven lang bij, daar had hij ook een hartelijk leedwezen over. Herkent u dit in uw leven? Kent u deze spijt in uw leven? Over de verloren jaren? Spijt over dwaasheid zoals u zich opgesteld hebt? En wanneer u nou niets van dit leedwezen kent, dan vraag ik u, hoe leeft u eigenlijk? Drukt u schuld wel op u? Ziet u wel naar de Heere zoals hij is in zijn recht, in zijn macht, dat u aan een zijden draadje hangt. U denkt u kunt zoveel. Het hoeft maar één keer iets te gebeuren met ons hoofd. En dan is alles over. Ons hart hoeft maar te stoppen. Dan is alles over. Wanneer we deze droefheid niet kennen, hoe leeft u eigenlijk dan? Hebt u geen besef van uw schuld? Of houdt u nog vast aan uw zonden? En dat weet u ook heel goed. En toch leeft u door zonder God? Op een afstand bij God vandaan? Ja, u weet wel, het moet ook anders, ja. En als de ouderlingen op huisbezoek komen, dan zegt u ook tegen de ouderlingen, ja, het moet ook anders. Maar daar blijft het bij. En misschien was er een tijd dat u dacht dat u bezig was uw eigen leven te veranderen. Maar er zijn er weer vrienden die zeggen, ach, kom maar met ons mee. Of dan is er weer een verleiding of weer een lust en een zondig verlangen. En u ging er weer op in en u ging weer uw eigen weg. Daarom de vraag, hebt u uzelf wel eens gezien zoals de verloren zoon zichzelf zag? Zijn we al tot de belijdenis gekomen? Ik heb gezondigd. Kennen we deze belijdenis in ons leven? En dat hoeft niet eens te betekenen dat u een verschrikkelijke uitbrekende zondaar bent. U kunt voor het oog van de mensen heel netjes zijn, maar dat u toch een opstandig hart hebt. En dat u uzelf hebt afgesloten van God. En weet u, dat hartelijk leedwezen, dat is niet alleen om dingen uit het verleden wat we gedaan hebben. Maar dat is ook om dingen die we nu nog doen. Wanneer u God kent, dan is uw grootste probleem niet de crisis, maar uw zonde. Wie ik in mijn hart ben, daar ligt het probleem. En dat is vijand nummer 1, mijn eigen hart. En daar hebt u leedwezen over en dat brengt u dagelijks voor de Heere. Zo werkt God in die hartelijke bekering. En dan zegt de catechismus ook in antwoord 89, een hartelijk leedwezen, dat we door God onze zonde vertoord hebben. En we willen die hoe langer hoe meer haten en daarvan wegvluchten. Dat hoort erbij. Het is niet alleen wat tranen plengen en dan maar doorgaan. Nee, het is ook het vlees kruisigen. Het is ook haten, dat verkeerde en erbij vandaan vluchten. En dat is een strijd. En daar komt het erop aan. Dan gaat het niet maar om emotie of wat tranen, maar dan gaat het om de werkelijkheid. Een heel duidelijk voorbeeld in ziet u bij Jozef die in Potifars huis was. En die vrouw van Potifar wilde hem verleiden, dag aan dag aan dag. En Jozef wilde steeds niet. En toen greep zij hem. En wat deed Jozef? Hij vluchtte weg. Hij had heel gemakkelijk kunnen toegeven. Hij had heel gemakkelijk kunnen redeneren. Niemand is er, niemand ziet er en het kan allemaal wel. En ik ben ook alleen hier. Hij wist, God ziet het. En om Gods wil mag ik het niet doen. Jozef kende een nieuw hart. Gods wetten waren op zijn hart geschreven. En hij zei, hoe zou ik dan dit een zo groot kwaad doen en zondigen tegen God? Genesis 39, vers 9. Jozef zei, ik wil het niet doen en ik zal het niet doen. Ook al begrijp ik niet waarom ik hier zit in Egypte en waarom ik hier als slaaf moet zijn. Ik heb de Heere gediend van mijn jeugd af aan en het was ook zo, want Jozef was een godvrezende jongen, ook thuis bij zijn vader Jacob. Daar gaan we nou niet verder op in. Maar hij was een godvrezende man. Maar toch wilde hij niet met die zonde meedoen. En dat komt omdat de liefde van God in het hart van die jongen leefde. En dat is het bewijs van de waarachtige bekering. En zo gebeurt in het geestelijke leven. Dan is er een gebed, Heere, verlos mij van de zonde. En dan beseft u ook hoe erg de Heere Jezus, tot op zekere hoogte beseffen we, hoe de Heere Jezus moest lijden tegen de zonde. En hoe kunnen we dan maar aanzondigen? Ik haat dat kwaad. Ik walg ervan. Heere, verlos mij van het kwade. Wend mijn ogen af van de ijdelheid. En als een verkeerde gedachte in mijn ziel geschoten wordt als een vurige pijl, help mij dat weg te drukken met een tekst uit uw woord. En dood de oude natuur wat nog in mij is. En dat is een levenslange strijd. Dat verkeerde te haten en daarvan te vluchten. En dan mogen we ook heel concreet daarbij zeggen dat wij die oude natuur niet moeten voeden. Er zijn talloze manieren waarop je de oude natuur, die oude mens, kunt voeren. En dan wordt hij sterker. En dan wordt hij krachtiger. Je moet hem verhongeren. Je moet hem niet te eten geven, die oude mens in je. Hoe minder hij te eten krijgt, hoe zwakker hij wordt. Maar heel gemakkelijk kunnen we die oude mens voeden door dingen te lezen die je helemaal niet moet lezen. Of naar dingen te kijken waar je niets mee te maken hebt. En dan wordt die oude mens wordt sterker, die wordt gevoed. En dan komen er andere verlangens, worden opgewakkerd, aangewakkerd. En dan geeft die oude mens, gaat leven en hij geeft heel veel problemen en heel veel ellende. En heel veel tranen en heel veel verdriet en misère. Daarom die oude mens, die moet gedood worden. Verhongeren moet hij. En niets zien of beluisteren dat die oude mens kan voeden. Maar dan zien we ook antwoord 90. Dat gaat over de opstanding van de nieuwe mens. Daar mogen we ook iets over zeggen. De opstanding van de nieuwe mens is een hartelijke vreugde in God door Christus. En een ernstige lust en liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. De nieuwe mens is van boven geboren. Het is het geestelijke leven dat God gelegd heeft in de ziel. En dat is een teer leven. En dat vloeit voort uit de gemeenschap met Christus. Denk maar weer aan die verloren zoon. Hij is door zijn vader ontvangen. We lezen het verder niet. Wat die jongen gezegd of gedaan heeft. Maar zijn hart stroomde over van dankbaarheid. Zoveel vreugde, zoveel liefde. De vader had tegen hem kunnen zeggen, ga maar in de schuur slapen. Ik wil eerst zien of je het allemaal zo meent. En de verloren zoon had dat ook goed gevonden. Had hij ook best begrepen. Had ook gezegd, maak mij maar als een van uw slaven. Maar zo deed de vader niet. Want zijn vader heeft hem lief. En dan herken je die jongen niet meer. Dan is hij toegewijd aan zijn vader. En dat gebeurt nou ook in de ware bekering. Dan is er een diepe vreugde in de Heere. Een hartelijke vreugde. En een ernstige lust en liefde om naar Gods wil te leven. Dan zegt u, mijn hart, o Hemel Majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. U zo goed voor mij. Wat een vrede en een genade wordt er gesmaakt. Er is een kinderlijke vreugde en blijdschap in de Heere. En dat maakt nou zijn dienst, zo'n liefdesdienst, zo'n heerlijke dienst. Want jongelui, de dienst van de Heer is een dienst van liefde. Hij slaat je niet achter zich aan. En hij onthoudt niet allerlei vreugde van je. Hij geeft je juist de diepste vreugde die je ooit aan deze zijde van het graf kunt ontvangen. En dat maakt zijn dienst zo dierbaar, zo heerlijk, zo liefdevol. Dan heb je een verlangen om naar zijn wil te leven in overgave aan God. En dan wil je leven naar al de geboden van God. En dan zeg je niet, ik zal erover nadenken, of misschien morgen, of misschien volgende week. Maar dan zeg je, nu Heere, gelijk, dingen moeten eruit uit mijn leven. U bent mijn leven waard. U heb ik lief. Want u hebt mij gered. En dan ga je bidden. Heere, bewaar mij voor de verleiding. Bewaar mijn oog, dat het de ijdelheid zou bezien. En u gaat alles verwachten van uw zaligmaker. En dan wordt er ook gebeden, Heere, leer mij te leven naar uw wil en te handelen in alle goede werken. Nou, en daar schrijft de catechismus ook over wat die goede werken zijn. Wat zijn goede werken? Bepalen wij dat? Nee, dat bepaalt de Heer alleen. Antwoord 91 legt het ons uit. Goede werken zijn dan die werken die uit waar geloof naar de wet van God alleen hem ter eer geschieden en niet die op ons goeddunken of op menseninzettingen gegrond zijn. Dus heel kort gezegd, Gods goede werken zijn gedaan in overeenstemming met Gods wet. Dat is de norm. Dus niet naar wat mensen zeggen. De mensen hebben ook hun regels van barmhartigheid. Maar de barmhartigheid van de goddelozen is wreed. Maar God geeft aan hoe we hebben te handelen. Zijn woord. Daar moeten we naar handelen. Dat is de norm. En die goede werken zijn ook ter ere van God. Ze richten zich op de verheerlijking van God. Uit liefde tot God doet u het. Zo behoort het te zijn. En door een waar geloof. Omdat u weet, de Heere wil dat ik zo zal doen, zo zal handelen, een waar geloof. En dat is nou allemaal niet het product van ons werk, maar dat is het resultaat van het werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest wekt het hart op om in alle goede werken te leven voor de Heere. Maar dan kan het daarbij zijn dat de mens ook zichzelf moet vermanen en zeggen, hoe leef je nou nadat de Heere wat de Heere gedaan heeft in je leven? Het is ook een zelfonderzoek, hoe leef ik ook in deze zaken? Maar uiteindelijk is het het gevolg van het werk van Gods Geest. En dan is het niet dat we leven dan naar sommige geboden, maar naar alle geboden Gods. Dan staan wij ook niet centraal, maar dan staat de Heere centraal. Wat zijn wil is, wat zijn gedachten zijn. Dan is de Heere alles voor u. De goede werken. Nou, tenslotte, sommige mensen tellen die goede werken op. En ze onthouden wat ze allemaal gedaan hebben. Er zijn ook rijke jongelingen. Die zeggen, ik heb van alles gedaan en die tellen het op. En ze onthouden wat ze allemaal doen. En ze denken dat ze vooruit gaan in het koninkrijk van God. Ze denken dat ze al beter worden. Dat de Heere steeds meer dankbaar zal zijn voor hen, voor hun ijver, voor hun inzet. En dan onthouden ze wat ze gedaan hebben. Ik heb daar een bezoek gedaan en ik ben goed geweest voor hem of voor haar. En het liefst willen ze er ook nog etaleren voor de mensen. Maar zo is het verkeerd. Dat voelen we allemaal aan. Goede werken zijn niet om te etaleren. Zijn niet om prat op te gaan. Ze worden niet gedaan tot de eer van de mens, maar tot de eer van God. En in werkelijkheid worden die goede werken alleen maar gedaan op een manier dat een kind van God het zelf niet eens doorheeft. En ze komen voort uit een veranderd natuur. En die natuur legt niet de nadruk op wie zij zijn, maar op wie God is. Uit liefde tot de Heere zoeken ze het goede te doen. En ze zien dat er zoveel ontbreekt in hun leven. Ze tellen hun goede werken niet op. Nee, ze denken er niet eens meer aan terug. En op de jongste dag dan zal de Heere tot zijn volk zeggen: ik was in de gevangenis en u hebt mij bezocht. Ik was hongerig en u hebt mij te eten gegeven. Ik was dorstig en u gaf mij te drinken. Maar wat zullen ze kinderen zeggen? Wanneer deden we deze zaken? Matteüs 25, vers 40, voorwaar zeg ik u, voor zoveel gij dit, één van deze mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat mij gedaan. Het ging als vanzelf, zijn liefde drong hen. Het is heel gewoon, ik heb helemaal niets bijzonders gedaan. Maar tegelijkertijd zien ze nog zoveel wat verkeerd is in hun leven, dat ze niet eens willen prat gaan op de goede werken. Ze zeggen: Heere, al mijn gerechtigheden zijn nog een wegwerpelijk kleed. En uiteindelijk vindt de kind van God troost in de Heere Jezus Christus. Want de goede werken liggen in Christus. Ja, natuurlijk, een kind van God heeft ook de oproep om in goede werken te leven. Zijn leven in overgave te besteden aan de Heer en aan zijn dienst. Maar uiteindelijk tot zijn troost liggen de goede werken in Christus. Die alles volbracht heeft. En die al het kapot uit ons leven overdekt met zijn volkomen gerechtigheid. De goede werken vloeien voort als een gave van de Heere Jezus, die Gods wet volkomen gehouden heeft. En zo eindigt een kind van God ook in Christus alleen. Niets uit ons, maar alles uit hem. Zo komt zijn volk in Jeruzalem. Amen. Zingen we 126, het derde vers.
Thank you.
Zullen we bidden en danken? Hoe heerlijk zijt gij, Heer, in uw woord. Want er is niets of niemand die een mensenhart kan veranderen en van iemand onwillig heel gewillig kan maken. Van iemand die opstandig was om heel ingetogen te maken. En mensen die haatdragend waren om nu liefdevol te maken. U bent het die een mensen hart en leven verandert en vernieuwt. En daar willen wij u voor danken. En u bidden of u dat wonderwerk ook in ons midden wilt doen. Dat ook die waarachtige bekering onder ons gekend mag worden. Die eerste bekering, maar ook de doorgaande bekering. Wil zo werken in het leven van uw volk en kinderen. Dat zij hoe langer hoe meer leren te sterven aan zichzelf en op te staan in Christus en te leven uit de gemeenschap met hem. Heere, wilt u de naprediker zijn op uw eigen woord en bedouw onze gemeente met uw genade. Gedenk ons deze week, bewaar ons voor een onvoorbereid sterven. En zie ons aan in uw gunst om Christus wil in de wegneming van al onze tekorten. Amen. Zingen we 22, vers 14. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.